De schriftlezingen voor deze middagdienst vindt u in Jozua 2. Jozua 2 en ook in Jacobus 2. Jacobus 2. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 57. Psalm 57, de versen 1 en 2. 57, 1 en 2. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En daarna willen we zingen uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32. 32 vers 4 na de geloofsbelijdenis. En u spreken mij na in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We bidden eerst om de opening van Gods woord en de verlichting door zijn geest in ons hart. Ik wil voorbeden doen voor Andrea Hendriksen. Zij gaat met nog andere jonge mensen deze week naar Oeganda in het kader van een Livingstone project om af te bouwen een school voor de mensen daar. We willen haar en ook de anderen en de missie aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, in de stilte van het kerkgebouw mogen wij ook nu weer als gemeente samenkomen. Of meeluisteren via de kerkradio in zingen en bidden, in prediking en in stil zijn en dankbaar voor u. En we bidden Heere of uw Heilige Geest al die elementen in zo'n eredienst wil gebruiken om de dienst van u die lieflijk is nog lieflijker te maken en ook het verlangen in ons hart en leven te geven om ons daar helemaal aan te geven op zondag en door de week. Gedenk al uw volk en kinderen, duur gekocht en betaald met het bloed van de Heere Jezus en gezet in de familie van hen die zalig worden. Heere, wees er nabij. Ook als de bestrijding is, als er achteruitgang kan zijn in de genade. Ook als er groei mag zijn en bevestiging. Zegen ze en stel ze tot een zegen. In deze samenleving waarin zoveel aan de hand is. En wil ook nog toevoegen aan de kring die zalig wordt uit jongeren en ouderen, heren. Bekeer wat onbekeerd is. En wil versterken wat u zelf hebt gewerkt. Wilt daartoe ook de prediking in de kerk zondag aan zondag gebruiken. En ook deze eredienst die we weer in geloofsverlangen onder uw zegenende handen leggen. Op de preekstoel, op de orgelbank. Mensen die mogen dienen als koster, ouderlingen, diaken in deze eredienst. Maar ook alle die opgekomen zijn. Ouderen, jongeren, kinderen. Zegen ze, heren, persoonlijk en gemeenschappelijk. Ook de gemeenschappelijkheid in de gemeente is iets moois. Van nature zijn we allemaal individualisten. Zondaren die hun eigen weg zoeken en hun eigen eer bedoelen. Ikzuchtigen. Maar door genade wordt dat anders. Dan leren we God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat we dat mogen zien, heren, van elkaar. Dat we daarin elkaar tot een hand en een voet zouden zijn. En dat ge dat ook wilt bevestigen tot eer van uw naam. En tot groei van uw rijk. En ook tot een getuigenis in deze wereld. Waarin het egoïsme vaak zoveel hoogtij viert. Wij willen bidden voor Andrea Hendriksen. Die komende week naar Oeganda gaat. En daar met andere jonge mensen samen een project willen voltooien. Fijn dat u dat de jonge mensen in hun hart geeft. Om dat te doen voor mensen in Afrika een hele andere situatie dan bij ons in het rijke Westen. Heere, zegen ze. Bewaar ze ook in de vlucht daar naartoe. En ook in het verblijf daar die 3 weken dat ze er zal zijn met de anderen uit de groep. Geef ze een goed contact onderling. En ook een goed contact met de lokale bevolking. En laat ook christenen op hun weg mogen komen die u daar ook in dat land hebt. En dan kunnen we soms ook van die christenen daar als westerlingen nog wat leren wat betreft de afhankelijkheid en de teerheid in de omgang met u. En het vertrouwen dat ze op God mogen hebben in Christus onder heel andere omstandigheden. We bidden ook voor haar ouders, heren. Het is ook heel wat als je dochter zo ver weggaat. Zegen de familie, andere kinderen, het gezin. En breng ons ook weer veilig bij elkaar, vol van indrukken en dankbaar voor uw goedheid. Wij bidden voor Israël, uw volk, van ouds af. Veel aan de hand, ook in de regio, het Midden-Oosten, Nabije Oosten. Heren, wees u met uw volk van ouds af, maar ook met de andere volkeren. En wil in de weg van diplomatie toch ook vrede geven. Vrede, niet alleen maar het afwezig zijn van wapengeweld. Maar vrede in de zin van overgave aan God in Christus. Waar een mens alleen maar vrede vindt die het verstand te boven gaat. Zegen ook alle die uw naam mogen vrezen in Israël, heren. Die hebben het ook niet altijd gemakkelijk. Gedenk ook de terugkomst van de Israëlwerker van onze kerken. Dominee Rodeburg en zijn gezin. En geef ze ook weer een goede ingang hier in de samenleving. Vol van indrukken van het werk daar ginds. Wij bidden ook voor de pogingen om een nieuw kabinet samen te stellen, een nieuwe regering te formeren. Nu weer over een andere boeg. Heren, zegent u de heer Lubbers. Geef wijsheid aan alle die bezig zijn om hun gelijk te halen. Dat ook het landsbelang gediend mag worden. En bovenal ook dat uw naam met ere mag worden genoemd. We hebben zo nodig. Dat wij als land en volk bewaard worden en blijven bij het geopenbaarde woord van u. Waaruit de normen en de waarden komen die de wetten gestalte moeten krijgen. Zegen ook de koningin in haar adviserende stem. Geef haar ook wijsheid. Maar vooral ook aan en afhankelijkheid van de koning der koningen. Gedenk ons allen, heren, alleengaanden, gezinnen. Mensen die reden hebben om dankbaar te zijn. Mensen die verdriet meedragen, rouwdragenden. Wees met verstandelijk beperkten. Zegen ook het werk onder hen, ook in de prediking. Ook in de catechese en in het pastoraat. We kunnen soms ook aan zulke mensen nog een voorbeeld nemen in hun stille vertrouwen op de goede herder voor deze schapen. Zegen alle die noodzakelijk werk hebben te doen op zondag. In ziekenhuizen en instellingen van barmhartigheid. In gevangenissen. Om de orde te bewaken. Heere, geef ze ook genade om getrouw te zijn op zondag. En ook als voor de bewoners van die huizen vaak de ene dag zo gelijk is aan de andere dag. Ook nog iets te mogen uitstralen van de vreugde van de Sabbat, van de rustdag. Die daar is in de ontferming van de Heere der Heren. Heere, gedenk ons met en voor elkaar. Wil uw woord openleggen. Wil ons hart openen voor het eerst of opnieuw. Wees met bekommerden, met schuchtere zielen. Met mensen die hun toevlucht nemen tot u. Leid ze naderbij. Leer ons wat we missen moeten. Leer ons waar het niet zonder kan. Wees met hen die mogen staan in de zekerheid van het geloof. En zo de vruchten mogen dragen, u ter eer en de naaste tot een getuigenis. Heere, het gaat toch in alle elementen van de eredienst alleen om u. Geef ons daartoe genade. In de kerk en straks ook als de kerk uitgaat. Gedenk ons zo, met en voor elkaar. Wees ook met hen die met vakantie zijn. Geef ze een goede tijd en breng ze op uw tijd weer terug in ons midden. Heere, dat bidden we u, omdat we geloven en belijden dat u de leiding houdt over alle dingen in het leven, hier en overal in de wereld. Hoor ons in bidden en danken. Neem ons blijvend voor uw rekening. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Twee schriftgedeeltes, gemeente. Wij lezen eerst uit Jozua 2. En aansluitend willen wij zingen uit Psalm 87, vers 4. God zal hen zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 4. Nadat we gelezen hebben Jozua 2. Jozua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim. Zeggende: gaat heen, bezichtigt het land in Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen al daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: brengt de mannen uit die tot u gekomen zijn. Die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zeide al dus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want ge zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen. En zij had hen verborgen onder de vlasstoppels die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan. Tot aan de veren, de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren, die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom Rahab tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat u lieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht, toen gij uit Egypte ging, en wat gij aan de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, hebt gedaan, die op gene zijde van de Jordaan waren, welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, omdat ik weldadigheid met u lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood zult redden. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gelieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neer met een touw door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer we in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin van uw vader. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn eigen hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien 1 hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: het zij alzo, naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen heen. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen terug en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al die inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover. Wij lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament, Jacobus 2, en daarvan de versen 20 tot 26, waar teruggegrepen wordt op de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen uit Jozua 2. Dus Jacobus 2, vers 20 tot het einde. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken en de Heilige Schrift vervuld geworden is die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als hij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Wij gaan nu zingen uit Psalm 103. Daarvan de mooie versen 2 en 5. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook, hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Psalm 103, de versen 2 en 5. Wij willen na de preek zingen, gemeente, uit Psalm 56, dat prachtige vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56, vers 5, na de prediking. En de tekst is genomen uit Jozua 2. En daarvan het 21ste vers. De laatste woorden uit dat tekstvers. Jozua 2, vers 21. Deze woorden. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Geliefde gemeente, gedenktekenen zijn er in ons land te over. En dan denk ik vooral aan de gedenktekens die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, die begonnen is in 1940 voor ons land en de vrijheid kwam in 1945. En dan hebben zulke gedenktekens altijd twee kanten. Een smartelijke kant, een kant van leed en verdriet voor de mensen die hun leven verloren in die barre tijd. Maar aan de andere kant is er bij zo'n gedenkteken ook altijd weer dankbaarheid voor dat de vrede teruggekomen is en dat we nu van die vrede ook mogen genieten. Een negatieve kant en een positieve kant, een donkere kant, een zwarte kant, maar ook een kant van blijdschap, van uitzicht, van vernieuwing, van licht en leven. En zo is het eigenlijk ook bij dat scharlakenkoord van Rahab de Hoer. Dat was een rood stukje touw en dat was eigenlijk het roze lampje bij haar voordeur, wat een onterechte uitnodiging was aan mannen, hier kun je terecht. En daar zit er dus een heel leven achter van verdriet en van zonde en van een nachtleven. Maar nu wordt dat teken van de zonde, dat wordt doordat de Heere Jericho inneemt en doordat de Heere Rahabs hart al ingenomen heeft voordat hij bij de stad komt. Een teken van verlossing, een teken van vrede, een teken van vernieuwing, van licht en leven en blijdschap. Zo willen we naar deze tekst en naar deze bekende geschiedenis luisteren vanmiddag, gemeente, onder inwachting van de zegen des Heren. En het thema voor de prediking is het scharlakenkoord aan Rahabs huis. Dat is in de eerste plaats een teken van belofte. Dat is in de tweede plaats een teken van de zonde. En dat is in de derde plaats een teken van de verlossing. Ik herhaal. Het scharlakenkoord aan Rahabs huis. Dat is in de eerste plaats een teken van belofte. Dat is in de tweede plaats een teken van de zonde. En dat is in de derde plaats een teken van de verlossing. Als je meegelezen hebt, jongens en meisjes, jongeren, ouderen, dan zijn we het tegengekomen. Rahab de hoer. Ja, moet ik dat eigenlijk wel op de preekstoel zo zeggen, hè? Ook spreekt de Bijbel na. Kijk, zoiets wordt breed uitgemeten in roddelbladen. Ja, kun je te kust en te keur voor deze smeuïge tussen aanhalingstekens verhalen. Maar als hier staat Rahab de hoer, dan bedoelt de Bijbel niet een sensatie of een roddelverhaal op te hangen. Maar dan staat het er alleen maar omdat genade genade is. En dat God vergeving heeft ook voor een hoer. En dat er van de Heere Jezus staat dat hij at met tollenaren en zondaren. Daar waren ook hoerenmeisjes bij. En dat zelfs hoeren en tollenaren Israël voorgaan in het koninkrijk van de hemel. Dus als dat hier dan toch eerlijk in de Bijbel staat, dan is dat niet om deze vrouw vast te pinnen op haar eertijds, op een verleden waar je je voor schaamt. Maar dan wordt dat geschreven tot meerdere glorie van Gods eer en van Gods genade. Van die levende God die daar voor de stad van Jericho ligt met zijn grote forse muren. Onoverwinnelijk Jericho. Ja, dat had je gedacht. Eigenlijk staat Jozua 2 een beetje vreemd in het boek, als u het me vergunt zo te zeggen. Want in Jozua 1 heeft God al tegen Jozua gezegd dat Jericho en het land dat erachter ligt van hem zal zijn en voor het volk helemaal. En dan gaat Jozua toch in het begin van hoofdstuk 2 verspieders uitsturen. Ja, om te laten zien, gemeente, dat de belofte van de Heere, dat die toegepast moet worden aan je hart. En dat je in de oefening van het geloof jezelf moet en mag toevertrouwen aan wat God beloofd heeft. En zo komen die verkenners, die verspieders, die spionnen, zeg het maar zo, door het oog van de koning van Jericho, bij Rahab in haar huis op de muur. Dat was een soort café waar je terecht kon voor een kopje koffie en voor meer. Dus het feit dat dan die twee doortrekkende reizigers terechtkomen, valt niet erg op. Maar toch is het al heel gauw bekend. En dat er verspieders, spionnen bij Rahab binnen zijn. En de koning stuurt zijn politie. Maar het gesprek is al geweest. Want toen ze aan de praat raakten, Rahab en die verspieders, dan horen we zo'n prachtig getuigenis. Kijk, dit vrouwtje is erg eenzaam geweest in haar beroep. Maar de macht, de almacht van de God van Israël, en we zeggen erbij de Vader van de Heer Jezus, heeft zo'n indruk op haar gemaakt. Dat ze zegt, wij hebben gehoord hoe die God van jullie, en zo is er maar één in de wereld, hoe die zijn volk heeft doorgeleid door de Schelfzee. En dan moet u weten dat dat in Jozua 2 40 jaar geleden is. En dat dat nog zo'n indruk maakt op Rahab, maar ook op de bewoners van Jericho, dat ze eigenlijk zegt, nou jullie voor de stad liggen, smelten wij eigenlijk weg. We hebben de poorten en de muren wel versterkt, maar niemand denkt dat we het zullen redden. Want die machtige God, prachtig hè, dan weet ze natuurlijk heel veel minder dan wij weten, Rahab. Maar dat God een God is die komt waar die wezen wil. Dat God een God is die niet alleen maar zegt ik ben de Almachtige, maar die het ook laat zien en die het dan ook doet. Dat heeft er onderuit gehaald. Dat heeft zich vastgezet in haar hart. En daar mogen we de getuigenis van de Heilige Geest in horen. Daarom staat dat ook in de Bijbel, zelfs ook bij Jacobus. En daar doet ze met alle lek en gebrek natuurlijk, want ze weet maar heel weinig nog, eigenlijk maar één kant, de oordeelskant van de Heere. Maar daar doet ze belijdenis van voor de oren van de verspieders. En dat geeft haar de moed om die mannen te verstoppen onder een laken bovenop haar huis op die muur. Als de politie van de koning bij haar aan de deur staat. Waar zijn die mannen? Voor de dag ermee. En jongens en meisjes, liegt ze nou of liegt ze nou niet? Dat ze zegt, ja, dat is toch eigenlijk liegen, hè? Dat is toch eigenlijk liegen, jongens en meisjes? Want ze heeft ze onder die vlasstengels verstopt, onder een laken. En dan zegt ze tegen die politie met een heel nonchalant gezicht. Ja, ze zijn de weg van de Jordaan. Zoek ze daar maar. Nou, gelukkig kan ik zeggen dat ze niet liegen. Want Jacobus zegt, dat is nou geloof. Dat dan wint de almacht van de Heere het en ook het recht van de Heere op die stad en op dat land. Het was de sleutelstad voor Kanaan. En dat wint het van in het geloof van deze Rahab. Zodat het een geloofsgetuigenis is. Zo wordt ze in Jacobus 2 neergezet. Nota bene naast en na Abraham, de vader van alle gelovigen, en dus ook de vader van haar in het geloof, al was zij dan geen Israëlitische van geboorte. Wonderlijk, wonderlijk werkt de Heer. Ja, gemeente, dan stoppen we even voor een toepassing. Zij wist alleen maar iets van het oordeel Gods. En dat deed haar al beven. Wij verliezen het van die God. Wat weten wij wel niet van die God? Een boek vol het oordeel, maar ook de genade, geopenbaard in Golgotha's kruis, waar de Heere God het oordeel dat u en ik even verdiend hadden gelegd heeft op het hart, de reine ziel van de borg. En de Heere Jezus die heeft gezegd, Vader, slaat u mij maar. Want dan kunt u naar wat er in uw hart is, uw handen uitsteken naar zondaren en ze zalig maken. Gemeente, een woord vol beloften komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, om het maar samen te vatten. Wat doen we daar nou mee? Kijk, je kunt erover praten in de zin van, nou ja, dat is allemaal gebeurd, is het allemaal voor elkaar, punt uit. Je komt niet in beweging. Of je kunt het van de andere kant benaderen dat je zegt, ja, zou ik wel uitverkoren zijn. Zou ik wel, en het lijkt een heel serieuze benadering, maar mensen, als het alleen maar beschouwing is, dan kun je gewoon jezelf blijven en dan leeft de belofte niet voor je en vertrouw je er ook niet aan toe. Wat doen wij, gemeente, met een Bijbel vol beloften van de Heer? Op elk aspect van het geloofsleven en van het maatschappelijke leven. Wat doen we ermee? Ik denk veel te weinig. Rahab vertrouwt zich toe aan dat woord van de Heere dat hij de stad in zal nemen. En dan komt ze straks ook met, kan ik dan gered worden? Wat doen wij ermee? O gemeente, als we om zouden moeten komen, als we niet tot echt geloof gekomen zijn, dan ligt dat nooit aan deze God die heilig is en heerlijk, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Dan zijn we altijd zelf verantwoordelijk. En als we tot geloof mochten komen, geprezen zij zijn naam. Laat er dan ook in de oefening met de belofte een groeien zijn. Een afsterven in onszelf en een opstaan in Christus, in de oefening van het geloof. Zodat er een opwassen mag zijn in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En het zou mooi zijn als je op een stille zondagavond eens na zou gaan. Hoe lang geleden is het nu dat ik belijdenis heb gedaan? En wat heb ik nou geleerd in al die jaren? Uit de prediking, uit de persoonlijke Bijbelstudie. Wat heb ik afgeleerd? En wat heb ik aangeleerd? De God van de belofte is een God van betrouwbaarheid. En hoe meer een gelovige zich mag toevertrouwen aan het sprekende woord van God, des te meer mag die proeven dat God goed is. O, dat is zo'n heerlijk leven, gemeente. Dat is zo'n goed leven, waar God de eer van krijgt. Ook al houdt hij wel eens wat in. En gaat hij wel eens een andere weg met je, dan je zou hebben zelf gekozen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het scharlakenkoord aan het raam, aan het huis van Rahab, dat spreekt van de belofte van de Heere, die betrouwbaar zijn, die beleefbaar zijn en die ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. En dan het tweede. Ja, dat koord, dat spreekt ook van zonde. Ja, ik heb in de inleiding al even gezegd, jongens en meisjes, dat is het rode lampje van vroeger. Ja, nou ja. Ik zal er maar verder niet wat over zeggen, maar dat is in ieder geval een zondig gebied in Amsterdam, het roze gebied. En dat was in Jericho op de stadsmuur ook zo. Waar hing dat touw eerst? Ze moeten het aan het raam binden, staat er in de tekst, hè? Maar dat touwtje, dat rode lampje, dat hing eerst bij de voordeur. Als een teken, hier kun je terecht, niet alleen maar voor een kopje koffie. Dat is een teken van de zonde. En als ze dan spreekt over de almacht van God, dan heeft ze waarschijnlijk ook gedachten gehad dat dat een God is die totaal anders is dan de afgoden. Want bij de afgoden, daar moet je zelf iets presteren en dan kun je hopen om misschien in een goed blaadje bij God te komen. Maar die God van Israël, dat is een God die zondaren aanneemt. Zo staat het ook in Hebreeën 11. Door het geloof is Rahab niet omgekomen met die stad die vanwege hun zonde verdelgd moest worden. En dan spreekt ze dus met die verspieders of zij en al haar familieleden, vader en moeder, broers en zusters. Mooi ook, hè, dat de Heere gemeenschap sticht, hè, de familieverbanden respecteert. Dat is ook prachtig. Dat je dus ook als je zelf gelovig bent, maar misschien in je gezin veel ongelovige mensen hebt, of in je familie, dat je dan ook een taak hebt voor de Heere. Dat ze nu een veilige toevluchtshaven krijgt onder die levende, almachtige God van de genade. En zo komen ze het overeen. Eigenlijk wordt dat heel dealachtig, zouden ze tegenwoordig zeggen. Afgesproken met elkaar. Maar de dragend fundament is de trouw van God. En dus ook de trouw van Rachab in het woord van het geloof. En dan moet ze dus het roze lampje bij de voordeur weghalen. En dan moet ze dat roze lampje hangen aan het raam dat uitkijkt buiten de stad Jericho over het veld. Nou, daar komen geen klanten vandaan, maar daar komt straks de Heere met Israël langs. En als de Israëlieten dan straks om die stad komen, dan zien ze, oh, daar woont Rachab de hoer. En als dan niet alleen maar Israël naar de stad komt, maar de Heere naar de stad komt, ja, dan komt ze dus met haar verzondigde leven. Met haar vernielde leven ook. Met haar ruïne. In het licht te staan van de rechtvaardige God. Ja, gemeente. Zo leert de Heere zijn volk van genade leven. In de weg van schuldbelijdenis. Als al Rachab dat misschien nog niet zo hebben kunnen zeggen zoals ik dat nu uitleg. Ze weet nog maar weinig van het woord. Maar wat ze ervan weet, dat maakt ze productief. Maar dan hoef je bij die God niet te vrezen. Bij de afgoden wel. Die stampen je plat. Maar deze God prikt je niet vast op je verleden, maar geeft je een nieuw leven. Ik denk dat dat erachter zit. Dat ze dat heeft geproefd, dat die God anders is. En dat ze dat begeert, ook voor de vader en moeder, ook voor de gezin. Nou leven we in totaal andere omstandigheden, andere historische omstandigheden ook. Maar soms leer je gaandeweg je leven, net als koning David, je zonde bewenen in je jeugd. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat heeft David pas later gezongen en gedicht in Psalm 25. Denk aan mij toch in uw genade, om uw goedheid eer te geven. Prachtig, gemeente. Waarom is die God van de Vader van de Heer Jezus nu zo'n andere God? Omdat hij een God van genade is. En genade valt vrij. Dat betekent, je hoeft zelf niet eerst op een niveautje te komen van, kijk eens hoe goed ik al gedaan heb. Dit onkruid heb ik al gewiet en dat onkruid heb ik al gewiet. Nee, genade valt vrij. Er is geen aanknopingspunt in de mens. En God schenkt genade aan degene die het helemaal verzondigd hebben. En daar doet Rachab een appel op. In haar gebrekkige geloof, maar toch in haar beoefende geloof. En dan slaat de Heere er niet terug, van jij weet er nog niet zoveel van, kom volgende week maar eens terug. Maar de deal staat vast, het ja van de spionnen, van de evangelisten, is ja. En het ja van Rachab is ja, op grond van de barmhartigheid van God. Verstaan we het, gemeente? Van genade leven. Dat is een zalige weg. Dat is een weg van vrijspraak. Dat is geen gemakkelijke weg. Want dat is een weg van, je hebt jouw verantwoordelijkheid, maar je hand ophouden bij de Heer. Als een bedelaar om de genade. En dan kan het wel eens langer duren dat er wat inkomt. Langer dan je wilt. En dan zijn we gauw aan het eind van ons geduld, hè? Maar in die bedelaarshand van de genade, de gestalte van Gods kind, dat is een verwachtingsvol gebaar, omdat God God is. En omdat zijn ja, ja is. En zijn nee, nee. En dan is het best dus moeilijk als de Heer dan linksaf gaat en jij had rechtsaf gewild. Of als je zelf al een plannetje klaar had en je denkt dat zal wel zus gaan, het zal wel zo gaan. En als het dan zus en zo gaat, nou ja, dan vind je dan. Maar als het nou anders gaat, zegt u dan, God is goed. Als je geen antwoord krijgt op vragen van je verstand, zijn we dan in de oefening van het geloof, kinderen van de Here, bezig om vrede in het hart te ontvangen, te hernieuwen, zodat we de Here toebehoren en hem voor laten gaan en eerbiedig stappen willen zetten in het voetspoor dat de Here wijst. Ja, van genade leven. Dan wordt zonde zonde. Dan wordt schuld schuld. Maar wat zal het ook een bevrijding voor haar geweest zijn, dat ze nou het roze lampje bij de voordeur weghaalde en aan de achterkant van het huis waar God naar Jericho toe kwam mocht hangen. Wat een genade. Wat zal ze het fijn gevonden hebben dat ze een nieuw mens mocht worden. Al zal ze dat later pas toen ze in Israël werd ingelijfd ten volle hebben beseft. Zalig. Dat God met zo'n gebroken leven, met zo'n ruïne van bestaan, een nieuw leven kan maken. Ja, zelfs een moeder Gods, want ze wordt genoemd in de geslachtslijst uit Matthäus 1. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Want dat scharlakenkoord aan het raam aan de vensterbank van Rahab buiten de muur is een teken van verlossing. Ja, rood, hè, dat is in de Bijbel altijd het teken van zonde. Maar rood is in de Bijbel ook het teken van het bloed, van de verlossing. Ik denk aan die prachtige tekst uit Jesaja 1, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Moeilijke woorden, jongens, meisjes. Scharlaken en karmozijn, dat zijn woorden die duiden iets roods aan. En dan moet je erbij bedenken dat dat rood zo in de stof zit, dat krijg je er nooit meer uit. Al was je het nog met zo'n witwasser, dan krijg je er nooit meer uit. Je krijgt het er alleen maar uit als je die lap stof verbrandt. Nou ja, dan ben je de stof ook kwijt. Nou, dan staat er niet voor niks van de zonde, hè. Scharlakenrood, rood als karmozijn. Dus je zou verbrand moeten worden. Maar dat gebeurt niet. Want Rahab zegt, als God dan almachtig is, en hij is het, mag ik daar dan ook in delen. Ze doet een appel op de troon van Gods genade en dan krijgt ze ook dat ze, ja, hang als teken van de afspraak, maar je zondelampje aan de kant waar God vandaan komt als die Jericho gaat verwoesten. En laat alle gezinsleden van de familie schuilen achter dat afgesproken teken van rood. En dan moest het aan de Heer overlaten. Nou, ze gaan terug naar Jozua en ze brengen verslag uit. En ze zeggen al, de Heere heeft de stad al in uw hand gegeven. Ik heb het van binnenuit gehoord. Hoe lang zal dat geduurd hebben tot de verwoesting kwam? Nou, ik schat, ze hebben een week om die stad heen gelopen. 6 dagen en de 7e dag 7 keer. Misschien 3 dagen eraan voorafgaand dat die verspieders wegkwamen. Dus 1 dag of 10. Ja, de stad was hermetisch afgegrendeld. Israël lag voor de poort. Dan komt het op geloven aan. Dan komt het op geloven aan. Afzien van jezelf. En opzien tot de Heere. En je toevertrouwen aan de belofte. Ik zal niet omkomen, heeft de Heere tegen me gezegd. Amen, zegt mijn ziel daarop. Nou. En dan komt die week dat Israël om die stad gaat trekken, jongens en meisjes. 1e dag 1 keer, 2e dag 1 keer, de 3e dag... 4e dag, en dan komen ze bij de 7e dag, 7 keer, 1 keer, twee keer, drie keer, vier keer. Reken erop dat de duivel niet stil ligt. Denk je nou werkelijk dat God dat doet? Dat kan hij niet eens. Denk je nou werkelijk dat jij met zo'n verleden erbij kan horen? Wat beeld je je wel niet in? Voor jou kan dat niet. En misschien heeft ze zich wel eens gedacht. Ja, het zou toch een wonder zijn. En wat moet je dan doen? Niet met de duivel in gesprek gaan, want dan verlies je. Het teken. Afspraak onder het aanroepen van de naam des Heren. Teken van de zonde, dat het teken van de verlossing wordt. En daarop zie. Misschien is ze wel naar het venster gelopen. Komt Israël er al aan? Of heeft ze naar het teken gekeken? Hangt het er nog? 5 keer, 6 keer, 7 keer. Spannend. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 7e keer. En dan opeens. Trompetgeschal. Gejuich. De aarde beeft. De muren vallen. Een puinhoop. Maar daar, jongens en meisjes, die ene plek. Kijk. Het huis van Rahab de hoer. Met aan de vensterbank dat rode stukje scharlaken touw. Gered. Achter het teken van de Heere, achter het teken van de verzoening, schuilt de hoer Rahab met vader en moeder, broers en zusters. En door het geloof wordt Rahab gerechtvaardigd, zegt Jacobus 2. Prachtig, hè? Abraham, nou dat is een held in het geloof, zouden we zeggen. En Rahab, ja die kun je niet met Abraham toch vergelijken. Maar dat gebeurt in de kerk nou wel. Hoe ze ook geleid zijn. Of ze nou diep doorgeleid zijn of heel eenvoudig tot het geloof komen. Ze worden naast elkaar gezet door de Heere. Want ze moeten beide de hand ophouden. En ze krijgen beide wat de Heere hem geeft. Hij rechtvaardigt Rahab door het geloof. Hetzelfde geloof waardoor Abraham gerechtvaardigd is geworden. Het zien op de Heere. Het je toevertrouwen aan de belofte. En daarin geborgen zijn. En dan doet haar leven er niet meer toe. Ja, het blijft altijd staan, Rahab de hoer. Je hoort het toch tot in Jacobus 2 toe. Maar dat is niet de bedoeling om te zeggen, weet je het nog? Maar dat is tot roem van Gods genade. Zo is het. Zo is het. En dan krijgen mensen nieuw leven. Wat is dat heerlijk, hè? Oh, die zonde vergeet je nooit meer. Maar ze is wel vergeven. En dat de Heere nou echt een mens een nieuw leven kan maken. Ja, er staat bij Jacobus dat je dan uit je werken ook dat nieuwe leven moet laten zien. Hè? Dat is niet in tegenstelling met Paulus hoor, dat zeggen sommige mensen wel, maar dat is niet waar. Jacobus zegt ook dat je door het geloof uitgered wordt, maar dat je dat dan ook in de werken zal laten zien. Het feit dan dat Rahab uit eerbied voor haar vader en moeder die ook een huis heeft gehaald en de broers en zusters. Het feit dat Rahab de verspieders als evangelisten in huis gehaald heeft en verborgen heeft. Dat is tekenen van het goede werk. Wonderlijk rijk is dat, o gemeente. En het gaat nog verder. Want als ze straks uit dat huis gehaald wordt door Jozua, dan met haar familie, dan komen ze eerst een tijdje buiten het legerkamp van Israël te wonen. Want ze waren heidenen, niet waar? Ze moeten geheiligd worden. Maar op laatst krijgen ze een plaatsje in de gemeente van de Heere. Oud-testamentische gemeente van de Heere. Wat is dat mooie. Dat de Heere dat doet. Dat er ruimte is in de gemeente voor zondaren. En dat je elkaar ook nodig hebt om te zeggen, deze kant op. Achter de Heere aan. Daar kun je je zondige bagage kwijt. Hij verzoent en zuivert. Hij is altijd in dienst. Kon Rahab zo niet zeggen. Maar zo is het in de Heer Jezus Christus. O gemeente, wat een wonder. Dat de Heer nou tot een mens komt en zijn schuld en zonde openlegt. Maar dat hij dan komt met het bloed van Rahabs zoon, want uiteindelijk is Christus ook uit Rahab geboren. En dat hij dan verzoent en zuivert en in het nieuwe leven stelt dat hij met Rahab voor heeft, met u, met jou, met mij. Wat een genade als we dat mogen zien. We zijn natuurlijk veel verder dan Jozua 2. Maar nog doet de Heere het zo. Wat krijg je dan de Heere lief? Wat krijg je dan de Heere nodig? En wat heiligt de Heere dan ook in je leven, de gaven die daar zijn? En dan zal Rahab misschien de gave van de herbergzaamheid hebben gehad. Ze had per slot een café. En dan zal de Heere dat ook weer gebruikt hebben in het nieuwe leven dat zij van hem krijgt. Wat een wonder van genade. Dat het plan van de Heere met Israël doorloopt. Jericho was eigenlijk de sleutelstad zoals Leiden dat was in de 17e eeuw. Daarom mocht Jericho ook niet opgebouwd worden. Israël moest constant eraan herinnerd worden dat ze zelf geen vinger uitgestoken hadden om het land te veroveren, maar dat ze het uit vrije goedheid van de Heere krijgen. Afhankelijkheid, dat moeten we leren. Maar de Heere is ook een ontfermer over Rahab en haar huis. Want ze krijgt een nieuwe taak. Ze komt dus in het legerkamp van Israël te wonen. Ze krijgt een relatie zoals ze nog nooit met een man heeft gehad. In liefde en trouw. Ze trouwt met een Israëliet, met Salmon. Matthäus 1 kunt u het vinden. Onder andere. En ze krijgt een zoon die Boas heet. En Boas is de latere man van Rut. Je kunt het lezen in Rut 4. En dat zijn weer de voorouders van David, de koning. En David is de grote koning, maar vergeleken bij de Heere Jezus, de grote koning, is David maar een heel klein mannetje, ziet u. Als het gaat om zaligheid, moet Rahab leven van het geven van Gods vergevende hand. En tegelijk wordt ze ingeschakeld in dat grote werk waarin het geheim van Rahabs redding geopenbaard is. In het werk van de Heere Jezus Christus, die het al volbracht heeft, haar grote zoon. En zij mag er een schakel in zijn. Gemeente, wat komt die zaligmaker dan dichtbij? Ik heb het vanmorgen ook gezegd. Hij blijft niet op een afstand. Maar hij komt zo dichtbij. Dat het nou voor hoeren en voor tollenaren kan. Zalig worden. Zalig leven. Oh, dan hebben we geen boodschap meer aan het ongeluk van een ander. Maar dan moeten we zelf buigen. En dan moeten we zelf bukken voor de Heer. En van dat wonder leven dat het voor mij kan. En als het voor mij kan, dan kan het helemaal voor u en voor jou. Want God is een ontfermend God. Wat zal dat voor Rahab bijzonder geweest zijn, gemeente. Dat ze ingeschakeld is geworden door God de Allerhoogste. Om de Heere Jezus uiteindelijk op aarde geboren te laten worden. Het rood als een teken van de verlossing. Daar schuilt Rahab achter met haar familie. En waar blijft het roemen dan? Nou, achter dat rood van het offerbloed van Christus leer je het roemen in jezelf af. Alle roem is uitgesloten. Vrije gunst heb ik van mijn God genoten. Nee, je roemt niet in jezelf, maar daar komt de roem tot de Heere. Want hij is het geheim. Hij is het doel van het loflied. Zo is er een nieuw leven dat echt die naam mag hebben. Het nieuwe leven dat de Heere bedoelt. En als je de Heere mag bedoelen op zondag en door de week, dan ben je zelf zalig achter dat teken van de verlossing. Ben ik een mens zoals God me wil maken? Krijgt God de eer? Verleer ik het roemen in mezelf? Maar krijgt de Heere de roem die hij eeuwig waard is? Gij, Heere, gij zijt toch onze roem de kracht van onze kracht, uw vrije gunst, alleen wordt de ere toegebracht. Waarom? Omdat het was en is en blijft door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Lieve Heere, wij mogen uw grote naam erkennen voor de openbaring van uw aangezicht in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament en in het hart en leven van al uw volk en kinderen. Te beginnen bij Adam en Eva, Abel, Rachab, Petrus en Paulus, mensen die vooraan staan, maar ook onbekenden in het woord. Eenvoudige, schuchtere gelovigen achteraan en achteraf, maar toch door u als getrouwe zielenherder opgezocht, gevonden en bij de kudde gevoegd. Wat een God die niet vastprikt op de zonde omdat hij alleen maar te doen wil hebben met nette mensen, dat zijn de afgoden, maar die juist zondaren verkiest en zalig en hen tot zich trekt en dat op kosten van de Heere Jezus en in zijn eeuwige zondaarsliefde. Wat een wonder, Heere, als u daarin brengt, als u daarin leidt en doorheen leidt en ook laat groeien in die omgang, dan is er het danklied en de verwondering. Dan is er het verlangen om die God groot te maken op zondag en door de week en ons leven tot een gode, welgevallige offerande te stellen, zoals Paulus daartoe oproept in het Nieuwe Testament. Dat we dat mogen verstaan, Heer. Waar levende genade is, daar is dit verlangen. Om u groot te maken en goed van God te spreken. Bevestig het, Heer. Al krijgen we nooit een brevet van goed gedrag of een soort diploma dat we niet meer leerling hoeven te zijn. Wij blijven aangewezen op dat geven van God. En het blijft nodig om de bedelaarshand van het geloof op te houden en om uit die levende hand van u te ontvangen genade voor genade. Wij bidden voor mensen met een geruïneerd verleden. Wat is er tegenwoordig ook wat aan de hand? En wat kunnen ook mensen zout in wonden wrijven? Heren, dat ze ook in het hulpverleningsproject in contact mogen komen met levende christen die middelen zijn om balsem van u te gieten in geslagen wonden. Geef genade aan allen en geef ook alle werk dat gebeurt onder ontheemden, daklozen, thuislozen, ontspoorden, verslaafden, juist ook vanuit de kerken, dat de barmhartigheid van u daar heerlijk mag gezien worden in woord en in daad. En dat u van ruïnes nieuwe mensen maakt, zoals u dat ook met Rahab hebt gedaan en haar zelfs verwaardigd hebt, een keten te zijn, een schakeltje in het voorgeslacht van uw lieve borg, de Heere Jezus Christus. Heere, bekeer ons als we daar nog tegenover staan, buiten staan. Maar versterk wat u hebt gewerkt bij jongeren en ouderen. Onze wereld heeft het zo nodig dat er een levend getuigenis is in woord en daad van deze levende God. Gedenk ons, heren, als gemeente in deze vakantietijd. Wat een zegen dat de diensten gewoon kunnen doorgaan en mogen doorgaan. Als ook een teken dat u geen vakantie neemt, maar dat u de levende Heere bent en blijft voor uw volk en kinderen, maar ook voor allen die u nog toe zult voegen aan het getal dat zalig wordt. Vergeef ons ook onder de heiligste verrichtingen onze zonden, Heere, maar zegen het goede van uw woord, van het orgelspel en de samenzang, van de gemeenschap onderling en van de ontmoeting met u. Wij smeken het u uit genade om uw zelfs wil en tot uw eer. Amen. Uw gaven worden ingezameld, in de dienst wordt voor de kerk gecollecteerd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen nog uit Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt de kracht van onze kracht. Psalm 89, vers 7 en 8 ten slotte. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.
Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen.